Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Luister jij al naar de podcast Co en Zo? Ik ben Rick Paul van Mulligen.
Ik ben Nina de Lacroix. En samen met jouw man René voeden wij twee kinderen op in twee huizen.
Co-ouderschap. We hebben het over alles wat je daarin tegenkomt.
Maar ook over de juice tijdens onze kinderloze dagen. Want die heb je ook in het co-ouderschap.
Een podcast voor alle ouders in alle vormen. Maar ook voor alle mensen zonder kinderen. Zijn we eerlijk, heerlijk herkenbaar.
Dus luister naar Co en Zo in je favoriete podcast-app.
Je gaat zo luisteren naar drie aan elkaar geplakte afleveringen van Een Grote Bruine Envelop naar aanleiding van een foto. Horen erbij mijn project Een Grote Bruine Envelop. Daar had ik een aparte podcast voor gestart, maar wat blijkt, mensen die willen gewoon eigenlijk alles beluisteren in Man met de Microfoon. Vandaar dat ik alles nu plaats in Man met de Microfoon. En dus mocht je hem nog niet geluisterd hebben, bij deze. Dit is Een Grote Bruine Envelop en mijn naam is Chris Baeyema. Ik heb in heel Nederland lukraak 250 enveloppen verspreid in parken, bij bakkers, op dijkjes. En op elke envelop zit een brief waarin ik de vinder vraag mij iets terug te sturen. Iets dat mij inspireert om op avontuur te gaan, op zoek naar verhalen. Dit is De Foto, deel 1. Envelop nummer 51 van de 250 werd achtergelaten bij een strandpaviljoen in Vlissingen, is gevonden en degene die de envelop aan mij heeft teruggestuurd heeft er een oude foto in gestopt. Eentje uit 1925. En dan krijg je een kartonnetje met daarin de foto en daaromheen ook nog heel mooi gedrukt, of ja, eigenlijk gestanst, heet dat ja, een paspartoutje. En op de foto, die in zwart-wit is, staat een groep mensen in wat ik denk een café is. Het zijn 20 mensen en ze vieren een feestje, want achterop staat ook dat de foto is gemaakt ter herinnering aan het 10-jarig bestaan van loterijvereniging Fortuna, 2 oktober 1925. En de foto is gemaakt, want er staat een stempel achterop, door D.P. Cornelissen, een fotograaf uit Middelburg. Het rare is, de foto is met een enorme flitser gemaakt. Want linksvoor staat iemand veel te veel in het licht. Maar er hangen slingers. De mensen hebben bloemen op. En het zijn 20 mensen in totaal. 16 mannen en 4 vrouwen. Ja, en ik dacht, ja, wie zijn die mensen op deze foto? En waar is die gemaakt? Dus toen dacht ik, ja, het handigst is natuurlijk om even te bellen met degene die mij die foto heeft toegestuurd. En dat was Peet uit Middelburg.
Goedenavond, met Peet.
Hey Peet, je spreekt met Chris.
Goedenavond.
Goedenavond.
Ja, ik moet even lachen, sorry.
Waarom moet je lachen?
Ik had het helemaal niet verwacht.
Oh.
Ik heb eigenlijk misschien een anderhalve maand op die telefoon.
Oh, wacht, ik kan je heel slecht verstaan.
Oh, ik ga even terug naar buiten, ongeveer.
Ja.
Ik zeg, ik zat ongeveer anderhalve maand op mijn telefoon te kijken. En gisteravond kijk ik een keer. Ik denk, hé, wat zie ik nou? En toen viel het kwartje pas van, joh, ik heb een mailtje teruggekregen. Ik vind het apart.
Ja. Nou, maar ik was zeer geïntrigeerd door die foto die jij stuurde. Want hoe kom jij daar weer aan?
Nou, ik zal je vertellen dat wij... mijn spullen staan hier natuurlijk...
Dit kan ik ook niet goed verstaan, hoor. Maar hij had een foto op zolder gevonden en vroeg aan zijn vriendin of zij wist van wie die was.
Die werd heel stil. Die wist het niet. Die zei, nou, ik weet het ook niet. En uiteindelijk lag die foto waar ik normaal zit. Ik denk, nou, dat is het. Die moet ik in die envelop bouwen. Daar kom ik erachter van waar die foto vandaan komt. Dus vandaar. En ik kan je er voor de rest niet veel over vertellen. Ik weet dat er Fortuna of zo achterop staat.
Ja, een loterijvereniging Fortuna.
Ja, zoiets. En volgens mij is dat in het oosten van het land of zo.
Nee, nee. Want er staat dat die foto is genomen door iemand in Middelburg. Een fotograaf uit Middelburg.
Nou, oké, nou gaan hoe goed ik hem gekeken heb. Niet echt dus.
Nu Peet niet weet wie er op de foto staan en waar die genomen is, zoek ik hulp bij de Provinciaal Zeeuwse Courant. Die hebben namelijk een rubriek Lezers helpen lezers. En daar verschijnt de foto met een oproep of ja, iemand mij verder kan helpen. En ook is er een site van ja, mensen in Middelburg. Wij zijn de stad, daar verschijnt de foto. En ook op de site Middelburg Dronk. Vol geschiedenis over cafés die ooit in Middelburg zijn geweest. En via alle kanalen komt er helemaal niks binnen. Niemand weet wie die mensen zijn en waar de foto gemaakt is. En dan besluit ik zelf heel goed naar de foto te kijken en in te zoomen op details. En dan blijkt, als je naar die details kijkt, dat er allerlei verhalen boven komen die mij iets leren over de geschiedenis. En voor ik het weet, zit ik een dag in het Zeeuws Archief. Loop ik met een historicus door het centrum van Middelburg om meer te weten te komen over Zeeuwse chocolade. Maar ik ga ook op bezoek bij klederdracht-experts. En ik bel met iemand die alles weet over Nederlandse lucifers. En ik lees een studie waarin wordt ingegaan op de historische betekenis van de Hongaarse snor. Ja, en je hoort het al aan de muziek. Er is van alles losgevoeld in de geschiedenis aan verhalen. Ik weet wat jazz was in Middelburg in 1925. En ja, wat het inhoudt om lid te worden van zo'n loterijvereniging op de foto. En ik kan je zelfs vertellen of die foto wel gemaakt is door een goede fotograaf. Die DP Cornelissen. Maar allereerst heb ik voor jullie, voordat we beginnen aan deel 2 en deel 3, dat zijn de geschiedenisafleveringen, heb ik eerst voor jullie een amuse in verband met die loterijvereniging. Met daarin het verhaal van Marco en de Euroloterij. En daarna hoor je Bert, de vaste medewerker, die ook schrijver is en schrijft over, nou, dat komt zo wel. Eerst hoor je Marco. De Euroloterij.
Nou, de Euroloterij, zeg maar, daar heb ik eens aan meegedaan. In 2019 was daarom had ik die andere twee mailtjes ook naar jou gestuurd. Met dat het geen lulverhaal was.
Ja, ik heb twee screenshots gekregen van een loterijticket van de Euroloterij met een cijfercombinatie. Namelijk 15, 18, 19, 41, 42, 4 en 6. En daar zit voor Marco een heel idee achter, want het zijn de leeftijden van de kinderen van zijn broer en van zijn eigen kinderen. En ook nog, hij legt het zelf even een stukje uit.
Odette was 18, Ruben was 19, 51 was ik.
En nee, 41.
Was mijn broer. Ja, 41, maar 51, de lotto gaat maar tot 50.
Oh.
Snap je? Dus ja. Je kan dan niet 51 invullen. Je kan een 41 invullen.
Ik bedoel maar. Er was ook nog een geboortedatum van zijn vrouw, 4. En?
Mijn schoonzus, die is de 9e augustus jarig. Maar toen kreeg ik iets in mijn hoofd van draai om. Dus vandaar is dat een 6 geworden.
Oké, tuurlijk. Logisch. Ga er maar van uit dat achter die 7 cijfers zit een heel plan.
En dat is toen de hele tijd, is dat daarvoor al, is dat in die vakantie, is dat mijn getal geweest.
Nu dacht Marco, ik doe gedurende mijn vakantie mee met de Euroloterij met deze getallenreeks.
Je kunt kiezen bij die loterij of je één keer meedoet of je doet de hele vakantie mee.
Marco ging 3 weken op vakantie met zijn dochter bij zijn moeder in Zuidwolde. En dus dacht hij, ik ga 3 weken meedoen met deze, ja, magische cijfercombinatie.
Ja, omdat je dat getal mee kan nemen. Er zijn heel veel mensen die een getal ook hun hele leven hebben. En als het getal dan een keer... Dat is ook vaak het verhaal. Als het getal al een keer valt... Dan wil het wel eens zo zijn dat dat dan ook daadwerkelijk uitkomt. Dat is misschien bijgeloof, maar dat het uitkomt met een klapper.
Nu gebeurde de eerste 2 weken niets met dit lot. En de 3e week?
Ik werd dus van vrijdag op zaterdag 's morgens vroeg wakker. Ik denk, oh wacht even, dit is de laatste week. Ik zal eens even kijken of er wat überhaupt dat gevallen is, weet je.
Hij pakt in het donker zijn telefoon.
Ik kijk naar de uitslag van de loterij. Ik zie mijn getal.
Wat?
Mijn eigen reeks, hè. Je doet mee met een reeks. En ik kijk naar de uitslag en ik zie mijn eigen reeks. Met die 15, 18, 19, 41, 42, 4, 6.
En toen dacht jij...
Wat de fuck krijgen we nou? Bedlampje aan. Kijken, kijken, kijken. De reeks is goed. Alleen niet betaald. En dan ga je door de grond. Toen ik het invulde, werd ik ook afgeleid door mijn moeder. Die riep me naar beneden. En toen had ik gezegd, verzonden, ja, doe maar wel. Hup, hup, hup. En ik heb er helemaal niet meer gekeken hoeveel er afgeschreven was. Dat was maar 2 euro.
Hè, maar je hebt maar 1 week meegedaan in plaats van 3.
Ja, en dan denk je dat je de lotto hebt, maar dan heb je hem niet. Ja, toen zei mijn moeder zei ook van, ja, helaas, pindakaas. Je kunt niet alles hebben in het leven.
Je kunt niet alles hebben. En dat alles was in dit geval de helft van de hoofdprijs. Want iemand in Zweden had ook de juiste cijfercombinatie. Nou ja, Marco had een bedrag moeten delen van 90 miljoen euro. Maar er is ook nog wel een ander leuk verhaal van die moeder die helaas pindakaas zei. Want die was een paar jaar daarvoor verhuisd.
Toen zei ik, mam, dan moet je een postcode loterijloodje doen, hè? Oh ja, dat zullen we nog eens doen.
Oh ja, dat is... Ja, je voelt het al, hè?
Mijn moeder, die had geen loten. En haar naaste buurtjes, Joop en Clara in Zuidwolde, die wonnen de auto van de postcode loterij en de 250.000 euro. Naast haar.
It runs in the family.
Ja, juist. Ja, het zit gewoon in de familie, denk ik, Chris. Ik denk dat dat het is. Het zit gewoon in de familie.
Het is bizar, maar het is ook niet een... Het voelt niet voor jou als een nachtmerrie.
Nee, nee. Het ernstigste is gewoon dat je getal... Je magische getal is gewoon weg. Dat gevoel is wel raar. Zeker omdat je dan daarna denkt van... Oké, ik ga toch nog eens een keer een getal verzinnen. Maar dat lukt dan niet meer. Want dat heeft niet diezelfde lading.
Ja, maar Marco, je kan met dit getal nog een keer meedoen. Hè? De kans is even groot dat hij valt.
Nee. Nee, 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 nee. Want later...
Jawel, de kans is even groot.
Ja, de kans is inderdaad even groot. Maar voor mij niet. Nee, nee.
Vaste luisteraars van mijn podcast Man met de Microfoon... kennen het terugkerende type Bert. Die wordt gespeeld door... Bert Kommerij. En Bert Kommerij speelt niet alleen Bert, maar is ook schrijver. En nu wist ik dat hij telefonist is geweest op een bijzondere plek. En dus schreef hij voor mij de volgende bijdrage. De telefonist.
Nu werk ik ergens, maar ik mag niet zeggen waar. Ook mag ik niet zeggen wat ik doe. Ik heb een contract getekend voor 24 uur, verdeeld over een week met wisselende diensten. Ook in het weekend en soms zelfs 's nachts. Het is een groot bedrijf met wel 200 medewerkers. In mijn contract staat, werknemer laat zich op geen enkele manier uit over zijn werkzaamheden. Dat het om een loterij gaat, mag ik wel zeggen. Mensen bellen mij, maar weten niet wie ik ben. Ik zit op een beleiland. Het bedrijf heeft er 6. Het is nooit de bedoeling geweest dat ik op een Bel-eiland terecht zou komen. Gesprekken worden opgenomen en kunnen gebruikt worden voor leerdoeleinden. Vandaag een half uur gebeld met een vrouw die dingen zei waarvan ik op een gegeven moment niet meer wist of het waar was of niet. Iets met niet ontvangen terugboekingen en opzeggingen. Maar ik zag niks staan. Ik zei, mevrouw, ik begin op een papegaai te lijken. We vallen in herhaling. Als ik niet meer weet of het waar is wat u zegt of niet, althans als ik het niet terug kan zien op mijn scherm, kan ik u niet helpen. Ik ken maar één waarheid en dat is wat ik hier voor me zie. Anders kan ik dit werk niet doen. Een vrouw praat zacht. Ze vraagt of ik haar kan helpen. Ze omschrijft haar situatie. Ze zit met 17 reclamefolders voor zich en vraagt zich af met hoeveel loten ze eigenlijk meespeelt. Ik tik haar gegevens in. Aan de andere kant is het stil. 13, zeg ik. Het staat duidelijk op mijn scherm. Ze zwijgt en zucht. Mevrouw, vraag ik voorzichtig, omdat ik bang ben dat er aan de andere kant van de lijn iets helemaal misgaat. Misschien is ze flauw gevallen. Ik kijk naar het adres. Rotterdam. 13, herhaalt ze en vraagt of ik er 12 wil opheffen. Ik verwijder 12 loten. Mijn man is beneden, fluistert ze. Hij ontvangt jullie reclamemateriaal en denkt dat we dan een prijs hebben gewonnen, wat niet waar is. Jullie verkopen het zo dat meedoen op winnen lijkt. Hij heeft Alzheimer, vandaar. Stop met jullie reclamepost. Maar waar bent u dan nu? Bent u thuis? Ja, zegt ze, ik zit op zolder. Hij mag niet weten dat ik bel. Iedere vrijdagmiddag om 4 uur belt meneer Berg. Iedereen kent hem. Iedereen heeft hem wel eens gehad. Wat hij doet is, hij laat een geluid horen en wij moeten dan raden wat het is. De laatste keer wapperde hij met een plastic zak dicht bij de telefoon. Wij weten het niet, meneer Berg, zeiden we. Het kon van alles zijn. Zal ik het nog een keer laten horen? Nee, laat u maar, wij geven het op. Waarna hij vloekend en tierend in de hoorn roept, een wapperende plastic tas! We kwamen niet nader tot elkaar. Hij had een week de tijd voor een nieuw geluid. De eerste beller vandaag was een jonge vrouw met een huilende baby op de achtergrond. Ik bel omdat mijn buren gewonnen hebben, zei ze. Als dit nog eens gebeurt, dan ga ik verhuizen. Maar omdat ze niet wilde verhuizen, ging ze ook meespelen. Dat hoor je vaker. Mensen raken gevangen in een ondraaglijk idee dat hun buren wel winnen en zij niet. Je wordt gechanteerd. Je gaat voor het lot. Ze kan het niet uitstaan dat zij niet had gewonnen. En haar buren wel. Ze lag er wakker van. Ook wilde ze weten hoe groot de kans was dat de prijs nog eens zou vallen in haar straat. Want jullie hebben die cijfers. We weten het niet, mevrouw, zei ik. Het ergste wat je aan een beller van een helpdesk kunt zeggen. Het is duidelijk. Het gesprek heeft geen zin. Niemand weet het, zei ik. Daarin zijn we allemaal hetzelfde. Je hebt geluk, of niet? Meer valt er niet over te zeggen. Het is heel beklemmend. No control. Overal hangen vlaggen, zuchtte ze. Iedereen is blij, behalve wij. En vanavond komt er een televisieploeg. En waar moeten wij dan naartoe? Binnen blijven met de gordijnen dicht? Dit blijft nog jaren doorzingen op Instagram. Vreselijk. Ze had het altijd flauwekul gevonden. Op de dag dat de uitslag bekend werd gemaakt, stonden de schuldeisers vooraan. Voor sommigen bleef er niets over. Nadat ik het lot heb aangemaakt, zegt ze dat ze moet ophangen. Het gekrijs op de achtergrond is inmiddels zo hard geworden dat ik haar niet meer versta. Nog net hoor ik, dag, dan is ze weg.
Voor wie meer wil lezen of horen van Bert, kijk even in de show notes. En dit was de amuse van de foto. Ik zou zeggen, luister ook naar deel 2 en deel 3. Maar heb je daar nooit over nagedacht? Van wat
heeft hem gebracht? Ik zit in je podcast.
Dat is nog maar te hopen, hè?
Jij bent mijn lot. In tweevoud, hè? Dus jij bent mijn lot. Of je bent mijn lotje.
Ja. Dit is een grote bruine envelop. En mijn naam is Chris Baeyema. Ik ben deze keer op pad met een foto uit 1925 met daarop een loterijvereniging getiteld Fortuna. En mocht je deel 1 nog niet hebben geluisterd, dat doe je dan eerst even. En nu gaan we verder met deel 2 en deel 3. En dat zijn de geschiedenisafleveringen. Dit is de foto, deel 2. Ja, en ik zit weer in mijn hand met de foto met erop 20 mensen die zich verzameld hebben in een café. En ze vieren het 10-jarig bestaan van loterijvereniging Fortuna in 1925. En de foto heeft in de krant gestaan, op internet. Heel veel mensen hebben ernaar gekeken. En niemand weet wie deze mensen zijn en waar de foto genomen is. Maar als je goed inzoomt en kijkt naar details, krijg je toch mooie verhalen. Vandaar deze speciale geschiedenisaflevering. Hup, daar gaan we. Loterijvereniging Fortuna. Een grote zoektocht in het Zeeuws archief heeft er niet toe geleid dat ik Loterijvereniging Fortuna gevonden heb. De vereniging die dus in 1915 gesticht was, want ze vieren 10-jarig bestaan. Maar ik heb wel een andere loterijvereniging Fortuna gevonden in de jaren 20 in Zeeland, niet op Walcheren, maar op Schouwerduiveland en wel in Renesse. En het mooie is, een inwoner van Renesse, Henk Blom, heeft een boek geschreven waarin de loterijverenigingen van Renesse in de jaren 20, het waren er toen 2, Hoop op Winst en Fortuna, beschreven worden. En ik denk dat mijn loterijvereniging wel een beetje leek op die in Renesse. Kijk, een loterijvereniging was natuurlijk een van de vele verenigingen in een dorp. En het zal waarschijnlijk ook wel zijn gegaan om gezelligheid. Maar in principe was het doel om met een groep mensen loten te kopen en dan de eventuele winst te delen. En om die winst nou een beetje hoog te houden, konden er per vereniging maar 20 mensen lid worden. Eerst had je Hoop op Winst in 23 en daarna Fortuna in 29. En wat opvalt is dat heel veel leden van beide verenigingen lid waren. Het mooie van Henk Blom is, de schrijver, dat hij de beschikking heeft over de archieven van de verenigingen. En dan krijg je via de verslagen van de vergaderingen een heerlijk beeld. Want zo is er een penningmeester die ontslag neemt omdat heel veel mensen geen contributie betalen. En dat betekent dat de hele vereniging aan het gokken is met zijn geld. En dan is er ook nog tijdens de jaarvergadering iemand die zegt, oh, er is een lid net in het huwelijk getreden. Zullen we van ons budget een cadeautje kopen? Ja, dat is goed. Tijdens diezelfde vergadering zegt iemand, ja, maar die zijn 25 jaar getrouwd, krijgen ook een cadeautje. En dan lees je in het verslag van de volgende vergadering dat iemand zijn lidmaatschap heeft opgezegd omdat hij ook in het huwelijk is getreden, maar geen cadeautje heeft gekregen. Sowieso zijn mensen soms wel eens teleurgesteld dat er helemaal niks gewonnen wordt. En dan is er een ex-voorzitter die zegt zijn lidmaatschap op, krijgt na een dag al spijt en wordt dan vervolgens, omdat hij zo'n goede voorzitter was geweest, op nummer 1 gezet van de wachtlijst. En dan was er ook nog de hele strenge voorzitter die wilde dat elk jaar het hele bestuur aftrad en opnieuw werd gekozen. Maar dan werden ook exact dezelfde mensen weer opnieuw gekozen. Maar na een paar jaar werden dezelfde mensen gekozen, behalve de voorzitter. Uiteindelijk zijn beide verenigingen gefuseerd tot Hoop op Fortuin. En als je rekent vanaf het begin, 1923, tot het einde, in 1993, is er nooit een grote prijs gewonnen. De jazztrommel.
Ja.
Dag Hans.
Gaat het hier over jazz, hè?
Ja, het gaat over jazz. Wacht even, hele verwachten, hele verwachten. Want heb jij...
Ga je me opnemen ook nog?
Ja. Maar heb je wifi bijvoorbeeld?
Hoe zit het maar?
Ja, is goed. Heb jij wifi? Want ik bel tegenwoordig via WhatsApp, want het is veel helderder.
Ja, doe maar wifi dan.
Oké, ik ga je zo even bellen dan.
Oké, dan kan ik even een kopje koffie zetten. Gezellig.
Oké, tot zo. Doeg. Hans is Hans Zerkzee, een jazzkenner. En vaste luisteraars kennen Hans misschien van aflevering 10 van Man met de Microfoon. Dat is heel lang geleden. Maar dat verhaal is werkelijk onvoorstelbaar. En dat heet ook onvoorstelbaar. Dus ken je het niet, ga luisteren naar aflevering 10. Maar ik heb Hans nu gebeld, want op de foto staan twee trommels. En ik zie een man met een accordeon. Maar op een van die trommels staat jazzband. En er is ook een Indiaan opgeschilderd. En nu denk ik, ja, 1925, jazz in Nederland. Wat was dat precies? Nou, was dit jazz, Hans?
Ja, accordeon en jazz, het is mogelijk, hè? Ja, Valkhoff, Johnny Meyer. Maar die tijd, nee, kijk, ik denk dat dat alles te maken heeft met het feit dat jazz ook stond voor dansmuziek in die tijd. En de jazz is dus op een two-step. En de two-step is inderdaad een zwarte, misschien ook van de Indianen aangeleerde dans. Men danste een jazz. Dat is anders dan de Europese dans, die driekwart is met sprongen en zo. En klassieke muziek, zoals wij dat nu noemen. Maar de jazz is dus met veel ritmische. Dat is anders dan in de gewone muziek. Andere ritmiek, twee kwart in plaats van driekwart. Andere melodie ook, door de invloed van de Blue Note. Dus die worksongs, daar zit melodisch ook nog wat anders in. En dat is dan het verschil tussen reguliere muziek en jazz.
Hans is een wandelende encyclopedie als het gaat om jazz. En het enige nadeel is dat voor mij, dat eigenlijk die hele encyclopedie in één keer, voor mijn gevoel dan, over me heen wordt gestort.
Even terug naar New York, 1920. De Clef Club Orchestra's, een organisatie van zwarte muzici, waren mateloos populair.
Ja, Hans neemt ook heel vaak even een zijpad.
U heeft helemaal geen Hyatt. Hij zegt, Hyatt, wat is dat? Ik zeg, nou, zo'n dubbel bekken met een pedaal. Oh, u bedoelt het Charleston-pedaal.
En ja, via jazz gaat het ook over de vrijheidsstrijd van de vrouw, bijvoorbeeld.
Ja, men sprak schande van. Er kwam zelfs een damesfiets.
En jazz staat niet alleen voor dans en muziek.
De seksuele connotatie hier. Toen jazz eruit is, overal je sleur van houden.
Wacht, nog één keer, wacht. Wat is het?
Jazz? Toen jazz around is overal je sleur van houden. Jazz als verbastering van jizz, sperma.
Oh. Het fijne overigens van de opname van zo'n telefoongesprek is dat ik al die informatie nog eens een keer heel rustig kan beluisteren. En er is bijvoorbeeld één moment dat Hans ook zegt, ja, zoek dat dan anders even verder uit. Want er is één belangrijke persoon geweest voor de ontwikkeling en de verspreiding van de jazz over de wereld, over Europa vooral, vanuit Amerika. En die persoon was James Rees Europe, een zwarte Amerikaan uit Harlem. En hij zat bij een regiment dat vocht in Frankrijk in de Eerste Wereldoorlog met alleen maar zwarte soldaten. En dat is een heel beroemd regiment geworden, want het was het meest succesvolle regiment. Ze werden de Harlem Hellfighters genoemd, maar ze hadden ook hun eigen band meegenomen. En daar was James Rees Europe de bandleider van. En ze speelden heel veel ook voor de Fransen. De muziek die ze hadden meegenomen uit Amerika. Nou, de Memphis Blues, de worksongs, ragtime. En ze experimenteerden ook steeds meer op muziek die je later als jazz zou kunnen bestempelen. Nu was die band in Frankrijk zo populair dat ze een hele tour gingen maken. En zo verspreidde die muziek zich uiteindelijk ook over Europa. Hans heeft zich erg verdiept in de jazz die in 1920-21 ze intrede deed in de grote steden, zoals Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Utrecht. Maar ja, in die loop van de twintiger jaren kwam hij ook terecht in Middelburg.
Maar ja, dat zal in Zeeland zullen er ook wel, natuurlijk in Zeeland. Hè, daar konden ze de kanonnen horen van de Eerste Wereldoorlog. Dat is een beetje ondergesneld natuurlijk, omdat wij ons meer op die landstand focussen. Maar ik weet zeker dat het Antwerpen-Brussel-Middelburg of Brussel-Antwerpen-Middelburg, snap je?
Ja, dus misschien kwam de jazz eerder vanuit het zuiden Middelburg binnen dan vanuit de grote steden in Nederland.
Ja, ik denk allebei ook. Want die boertjes uit Middelburg kwamen natuurlijk ook in Rotterdam. En in Rotterdam heb je in dat bewuste jaar al twee gigantische zaken. Grand Theater Ampshore, waar dus gigantisch gedanst werd. Mensen waren gewoon gek van jazz en gek van dans. Ik heb eens een boekje ook gevonden uit 1919 met de pasjes, de danspasjes. Maar met zo'n accordeon kon je echt gevoelig er wel van uitgaan dat er ook gewalst werd.
Ik heb nog even gekeken in het krantenarchief van 1925. En dan zie je inderdaad dat jazz, ja, dat slaat gewoon op een dansavond. Bijvoorbeeld in het Strandhuis. Een soirée dansante, of vond ik ook een thee dansante, met The Roberts Jazz uit Brussel. En er is zelfs ook nog een avond met een grote verloting. En na afloop van de verloting is er vrij bol met jazzbandmuziek. Dus ik begrijp heel goed dat als je als loterijvereniging Fortuna een feestje te vieren hebt, dat je dan, ja, hip wil zijn en een jazzband uitnodigt.
Dus wat ze daar brengen zal hoogstwaarschijnlijk wel een slap aftreksel zijn. En ze zullen een toestep hebben gedaan. Maar ze haken in op moderniteit.
Zeeuwse chocolade. Ik heb heel lang lopen staren naar het raam achter de mensen, want misschien staat er een cafénaam op. Maar nee, hoe goed ik ook kijk, ik zie geen letters. Ik zie wel onderaan het raam, ja, is het een sticker of een plaatje? Daar zie ik wel iets staan. En als ik inzoom, dan zie ik dat er staat Korfs Cacao. K-O-R-F-F-apostrof-S. En als het goed is, hebben we nu contact met Chris, toch? Chris, ben je daar? Chris?
Ja.
Kun je mij verstaan?
Ja, ik kan je horen.
En waar ben je?
Bij de brandweerkazerne.
Oh, dat is vlakbij.
Dat klopt, ja. Tussen de Amstel en het Amstelstation.
En waarom?
Nou, omdat hier, waar nu de brandweerkazerne staat,
ja,
daar stond vroeger Korfs cacaofabriek.
Oh.
Van de cacao met de slogan, kenners kiezen Korf.
En ze hadden chocola.
Ja, ze hadden chocolaatjes in de vorm van kleine bijenkorfjes.
Maar er is nu geen fabriek meer, toch?
Nee, die is in 1981 verdwenen en het is overgenomen door een Amerikaans bedrijf.
Ja, maar het was wel ooit echt iets Amsterdams.
Ja, dat klopt. In 1811 is Frederik Korf, een specerijhandelaar, die is een chocoladewinkel begonnen in Amsterdam. En die liet ook zijn cacaobonen malen door een molen aan de Sparendammerdijk hier.
Ja, ja, toch jammer dat het niet van die chocolade... Ja,
maar weet je wat het bijzondere is?
Oh, ja?
Die cacao, die werd aan de man gebracht met het kenmerk Zeeuwse chocolade. Dus dat was waarschijnlijk heel erg goed.
Maar en waar kwam die precies vandaan?
Die kwam uit Middelburg.
Oh.
Dus, Chris, ik zou zeggen, ja, neem het vanaf hier maar weer over met een voice-over.
Ja, en dan is dit dus de voice-over. Want ja, we zijn weer terug in Middelburg, omdat ik iets wil weten over Zeeuwse chocolade. En daarom ben ik naar Middelburg gegaan. En ik heb daar een afspraak gemaakt met historicus en oud-stadsarchivaris van Middelburg, Peter Seinke. En we hebben afgesproken op de markt voor het oude stadhuis. En ik heb mijn recorder al aangezet. Ja, ik weet niet precies hoe die eruit ziet, maar ik wacht gewoon totdat er iemand op me afkomt.
Ja, hallo. Ik neem meteen op.
Geef even een bot.
Hoi.
Hoi.
Ik ben Chris.
Oh, je hebt de foto. Oh.
Ja, ja, ik heb de foto bij me. Ik zit er net zelf naar te turen. Kijk, dit is de foto.
Mm-hmm.
En hier achter op het raam, ik dacht dat er eerst kerf, mm-hmm, kerfs stond.
Maar je kof had je ervan gemaakt.
Ja, Korfs. En dat is dus een cacao-merk.
Ja, dat is grappig.
Gek genoeg hadden die een fabriek vlak bij mij om de hoek in Amsterdam.
Ja.
Maar die maakte dus reclame met Zeeuwse chocola.
Want de Zeeuwse chocola, dat was de meest beroemde chocola. Zeeuwse chocolaat. En dat ging met A's. Hoe meer A'tjes, hoe beter die chocola. Dus 1 A was het slechtst en 5 A's, dat was de top.
En Zeeuwse chocola was 5 A's?
5 A'tjes waard, ja, ja, in die tijd. Ja, in de 19e eeuw was overigens Amsterdam al belangrijker als chocoladeproducent dan Zeeland. In de 18e eeuw is het eigenlijk anders. En toen waren er een heleboel chocolademolens hier. Eigenlijk begin 19e eeuw ook nog. Cacaomolens moet je eigenlijk zeggen. Dat zijn mini-chocoladefabriekjes. Er zijn er nog te vinden. Hoewel, je moet het weten. Want aan de buitenkant zie je dat eigenlijk niet. Maar Johan Frank en ik hebben een stadswandeling gemaakt in de tijd. En die heet Cacao, Suiker en Slaven. Dat hangt allemaal met elkaar samen, want Zeeland was een tijdje lang eigenaar van Suriname. Het was een Zeeuwse, in de 18e eeuw, 17e, 18e eeuw, een Zeeuwse kolonie een aantal jaren geweest. Later nam Amsterdam ook dat over. En er zaten...
Maar Zeeland was eigenaar van Suriname?
Is heel korte tijd eigenaar van Suriname geweest, jaren 5. Als ik het uit het hoofd goed zeg, 1667 tot 1682 of zo ergens in die koers, jaren 15 geloof ik.
Peter neemt me mee op een stuk van de wandeling die hij heeft uitgezet in het centrum van Middelburg.
Maar Zeeland is, nou ja, moet ik zo zeggen, Holland en Zeeland waren de twee belangrijkste handelsgewesten. En dat betekent dat er in alle mogelijke zaken handel gedreven werd, helaas ook in mensen. De West-Indische Compagnie is natuurlijk berucht. En in de 18e eeuw komt daar de Middelburgse Commerciecompagnie bij. Die Middelburgse Commerciecompagnie is eigenlijk opgericht als een gewone handelsmaatschappij voor handel op de Middellandse Zee en de Oostzee. Maar die zijn zich na 1730 zijn ze zich toe gaan leggen op slavenhandel. En die voeren dus met spiegeltjes en kraaltjes, zeggen we dan altijd. In werkelijkheid waren het geweren, fluweel, allerlei andere artikelen, buskruid enzovoorts, voeren ze naar West-Afrika. En dan ruilden ze die goederen tegen mensen. Tegen tot slaafgemaakten die aan boord geladen werden van die Middelburgse schepen. En naar de Amerika's vervoerd werden. Curaçao, Suriname enzovoorts. Die werden te werk gesteld op plantages. Die waren ook vaak in het bezit van zeeuwen. Want die hadden daar behoorlijke belangen in dat gebied. En daar werd onder andere die cacao verbouwd.
Hè, maar is het niet zo dat de West-Indische Compagnie gewoon Hollands was?
Nee, de West-Indische Compagnie had net als de Oost-Indische Compagnie een aantal kantoren, kamers. En de belangrijkste zat in dit geval in Amsterdam, maar de tweede, net als bij de VOC, zat in Middelburg. Dus de zeeuwen en de Hollanders werkten nauw samen, ook op dit gebied.
Maar was Middelburg dan, zal maar zeggen, na Amsterdam een van de belangrijkste steden in die tijd?
De belangrijkste.
Echt?
Ja, ja, ja. Ja, heel veel mensen weten dat niet, maar in de Gouden Eeuw, dat was ook voor Middelburg letterlijk de Gouden Eeuw. Was Middelburg na Amsterdam de belangrijkste handel- en havenstad eigenlijk van de Republiek, de Zeven Verenigde Nederlanden, zoals ons land toen heette. En Holland en Zeeland, en Amsterdam en Middelburg, dat waren de belangrijke plaatsen. Voorbeeldje van de VOC, dat weet iedereen dan wel. Maar heel veel mensen weten niet dat die Tweede Kamer hier stond. Ze vergaderden beurtelings. 4 jaar achter elkaar, de heren 17e directeuren waren dat in Amsterdam. En in Middelburg, 2 jaar achter elkaar, hadden een eigen jacht. Ze hadden eigen pakhuizen en eigen kantoren in Amsterdam ook. Rijkdom van die mensen was onvoorstelbaar. Maar het ging wel ten koste van, en dat is het bijzondere eigenlijk in dit verhaal. Het ging wel ten koste natuurlijk van mensen die tot slaaf waren gemaakt.
Dus zien we daar ook nog dingen van hier in de stad?
Slaven zijn hier ook nooit geweest. Hè? Dat is vaak een misverstand. Dat één keer in 1596 is hier een schip buitgemaakt en daar zijn mensen vrijgelaten toen. Toen werd er nog niet gehandeld in mensen, maar verder zijn die hier nooit geweest. En werden die van Afrika rechtstreeks eigenlijk naar Zuid-Amerika gebracht.
We staan nu voor een... Ja, als je de stad eromheen weglaat, dan is het gewoon een landhuis.
Ja, dan is het inderdaad een buitenhuis. Zo ziet het er ook uit. En dat was het in feite ook, want het is een stadspaleis. Dit is gebouwd door Van Bouwerscheid, dat is een Antwerpse architect. En die bouwde dat in opdracht van meneer Van de Perre en zijn echtgenote. Zij was een Van de Branden en de Van de Branden waren schathemelrijk. Dat zou je misschien wel miljardairs kunnen noemen naar de huidige maatstaven gerekend. En die mensen verdienden hun geld dus allemaal in de handel. De handel op Oost-Indië, de handel op West-Indië. Soms was dat niet bepaald naar onze maatstaven gemeten kosherhandel natuurlijk, maar ze werden heel erg rijk. Hier woonden ze met z'n tweeën in dit gigantische huis. Die mensen hadden geen kinderen. En daar woonden ze alleen maar in de winter, want dit is het stadspaleis. In de zomer woonden ze op hun buitenverblijf. Ze hadden twee buitenverblijven op Walcheren. Twee kasteeltjes eigenlijk waar ze nou ook nog terecht konden.
We zijn bij een pand waar Curaçao op staat in een iets andere spelling. Maar dat heeft dus ook waarschijnlijk met de cacao te maken.
Dat heeft ook met de cacao te maken en met de handel op de West die vanuit Middelburg bedreven werd. Aanvankelijk door de West-Indische Compagnie en later ook door de Middelburgse Commerciecompagnie. Curaçao, ja, dat pand dat is Korte Noordstraat nummer 16. En daar is een cacaomolen in gevestigd geweest. En dan denken mensen vaak molen. Maar hoe kan dat nou?
Ja, ik zei al meteen, zijn het wieken of was het een watermolen?
Zitten daar wieken in de stad, in een rij huizen, want het is gewoon een compact rijtje huizen. Nee, dat was een zogenaamde rosmolen. Daar was een grote platte molensteen en die werd door een paard aangedreven. En daarmee werden die cacaoboontjes vermalen. Het is een heel procedé, dat maken van die chocola in die tijd. Want die cacaobonen die worden eerst gebrand, dan worden ze gebroken. Dan worden ze gemalen, dan worden ze tot een soort pap gemaakt. Ze voegen de kruiden en andere zaken aan toe. En als dat dan gesmolten is, dan laten ze het stollen in een soort mallen. En dan is die chocola klaar. En al naar gelang de waarde van de chocola, de dikheid, de vetheid, de goede vorm van chocola, gaven ze er een A'tje aan. En dat liep van 1 tot 5 A's. En als je 5 A's had, nou, dan was je top. Dat was de beste chocola. En de Zeeuwse chocola stond bekend als de beste chocola van Nederland in die tijd.
En die werd dus hier... Maar waar gingen die A's dan precies over?
Het is gewoon net een sterretje of een bolletje in de Volkskrant of in de NRC krijgen.
Maar er waren dus kenners die gingen proeven en die zeiden, dit is de beste.
Dit is de top chocola. Ja, en daar werd ook mee geadverteerd. Hè? Want kijk, ik heb hier een boekje waar een plaatje in staat van een wikkel die om die chocola heen zat. En er staan dan 5 A'tjes op. En het wapen van Zeeland eronder, Zeeuwse met SCH chocolaat. Nou, dat was het summum van chocola. Het gekke is eigenlijk dat, het is een feit dat in de 18e eeuw en begin van de 19e eeuw die Zeeuwse chocola heel beroemd was. Het was top chocola die je kon krijgen. Alleen ik denk dat wij het helemaal niet lekker gevonden zouden hebben. Het was heel vet en het was ook heel bitter. Vrij scherp van smaak, net als pure chocola zeg maar dan nog iets sterker. En ze gebruikten het als ingrediënt in de keuken. Ze maakten er ook drankjes van en dat soort zaken. Of je dat nou zo los als stukje chocola moest eten, dat weet ik eigenlijk niet. Bijna meer dan de helft van alle chocoladefabriekjes, cacaomolens waren het dus eigenlijk, in Nederland, stond in eind 18e eeuw, begin 19e eeuw, in Zeeland en meer speciaal in Middelburg.
Is het dan ook zo dat het op een gegeven moment die rijkdom kelderde toen de chocola naar Amsterdam ging?
Die rijkdom was eigenlijk al aan het kelderen.
Ja?
Want als je kijkt naar periode van voorspoed, kun je zeggen dat de Gouden Eeuw ook in Middelburg eigenlijk echt de Gouden Eeuw. We mogen tegenwoordig geloof ik geen Gouden Eeuw meer zeggen. Maar
gewoon de 17e eeuw.
De 17e eeuw, de tijd van de grootste voorspoed, was toen ook op economisch gebied zeker, was toen ook in Middelburg. In de 18e eeuw gaat het al een tandje minder. En dan streeft bijvoorbeeld Rotterdam ons voorbij. En inderdaad, in de 19e eeuw verplaatst zich een heleboel naar Holland. En met name ook naar Amsterdam. Amsterdam was een grote concurrent van Middelburg. En je ziet dat meneer Van Houten in Holland in 1828 een nieuw procedé uitvindt, waarbij hij op een andere manier chocola kan gaan maken. Heel minder omslachtig. Ze maken een soort poeder. Ze maken ook gebruik van stoommachines. Gaat allemaal veel sneller, veel efficiënter. Dus dan gaat die Zeeuwse chocolade... productie, chocoladenijverheid gaat langzaam bergafwaarts. Op het laatst zijn er nog maar een paar van die cacaomolens over. En het verplaatst zich inderdaad allemaal naar Amsterdam en naar Holland.
Tot zover de geschiedenis van de Zeeuwse chocolade. Ik ga zo nog even met Peter Seinke kijken naar de plek waar ooit de winkel was van de fotograaf D.P. Cornelissen. Maar eerst ga ik even langs bij een chocolaterie getiteld Zeeuwse Ministerie van Chocolade en Culinaire Zaken. En daar laat eigenaar Marco Adriaanse mij een stukje chocola proeven wat het dichtst in de buurt zou komen van de ouderwetse Zeeuwse chocolade.
Ik heb hier de chocolade, die is steengemalen. En ik vermoed dat die een beetje in de buurt zou moeten kunnen komen. Helemaal zeker weet ik dat natuurlijk niet, want ik heb die chocolade van vroeger nooit geproefd.
Het gaat heel vet te zijn en heel bitter.
Ja, klopt, maar ze zijn ook wel vrij snel suiker toe gaan voegen natuurlijk voor de Europese smaak. Want vroeger dat was peperdrank, zoals het ooit begonnen natuurlijk. En ik wil u wel een stukje laten proeven. Wat ik me verbeeld is eigenlijk dit. Het malen van het concheren, dat was vroeger nog niet. En deze chocolade die komt uit Somerville, net boven Boston, is van Taza. En die heeft een beetje grove textuur.
De fijn gemalen, maar niet heel erg. Oh. Het is wat korrelig en zoet. Niet de lekkerste chocolade die ik heb gegeten.
Hier proef je de rietsuiker heel goed ook. Want ja, die is ook met die steen gemalen. Maar je proeft de structuur van boon en rietsuiker. En dat geeft een beetje een korrelige structuur. Maar voor mij is dit wel heel erg dicht bij dat idee wat ik heb over die chocolade van vroeger hier.
De fotograaf en het vergeten bombardement.
Paulien? Kan je even komen? Ik ben aan het opnemen.
Oh, ja.
Want ik ga het nu over die fotograaf hebben, die D.P. Cornelissen. Mm-hmm. Ja, want je moet even zeggen hoe het met jou zit in Cornelissen. Want iedereen begint meteen bij mij van, oh, Cornelissen. Dat is een echte Zeeuwse naam.
Ja, dat hoor ik dus ook heel vaak. Zelf heet ik dan niet D.P. Cornelissen, maar gewoon P. Cornelissen. Nou, ja, dat is in mijn geval niet zo. Mijn familie komt niet uit Zeeland, maar ik moet heel vaak in Zeeland mensen ervan overtuigen dat ik niet Zeeuws ben.
Oké, maar dit is even uit de wereld. En ook je voorvaderen dus komen niet
Nee,
uit.
Die komen volgens mij, die tak van de, zeg maar de Cornelissen tak, volgens mij uit de omgeving Nijmegen of zo. Klompenmakers of Culemborg. Nou ja, in ieder geval sowieso niet Zeeland. Okay. Helaas.
Ja, nee, oké. Maar dan kan ik nu gewoon rustig vinden. Want het zit toch bij die mensen achter in het hoofd.
Van,
ja.
Hoezo is gewoon de opa? Nee.
Nee, is niet waar. Oké, ik ga terug naar de fotograaf.
In het Zeeuws archief heb ik uitgevonden dat D.P. Cornelissen leefde van 1901 tot 1970. En ergens in de jaren 80 is er op een zolder een hoeveelheid glasnegatieven ontdekt van deze fotograaf. En die zijn allemaal terechtgekomen in het archief. En die kan je ook online bekijken. En dat zijn ja, heel veel foto's die Cornelissen gemaakt heeft. Laten we zeggen tot eind jaren 40. Vooral natuurlijk van Walcheren. Ja, je ziet boerderijen, de schepen in de haven van Vlissingen. Maar ook bijvoorbeeld het kapotgeschoten centrum van Middelburg. En ondergelopen straten in Middelburg. En dan denk je 1953. Maar nee, dat was aan het eind van de oorlog, toen de geallieerden de dijk hebben gebombardeerd, zodat een groot stuk van Walcheren onder water liep om de Duitsers dwars te zitten. En ik loop nu met Peter Seinke naar een belangrijke plek van de fotograaf.
Ja. We staan om de hoek van de Korte Delft, want daar is, ja, daar zijn ze nu heel erg aan het bouwen,
ja,
aan de straat. Dus we hebben afstand genomen van het geluid. Maar daar is het winkeltje was daar van ja. D.P. Cornelissen, de fotograaf.
Ja, precies. Cornelissen was een bekende Middelburgse fotograaf. Heeft ook een hoop puinhopen, zeg maar, na 17 mei gefotografeerd. Ik moet dat misschien even uitleggen. Iedereen weet van het bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940. En Nederland gaf zich daarna eigenlijk meteen over. 15 mei was de officiële capitulatie. Behalve de provincie Zeeland en de marine. En waarom? In Zeeland waren op grond van vooroorlogse verdragen waren Franse troepen aanwezig. Die waren het begin van de oorlog meteen bij de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog waren hier naartoe gekomen. En die hadden de bedoeling om de Duitsers op afstand te houden. Hadden ze dat maar niet gedaan, zeg ik achteraf. Want natuurlijk richtten de pijlen van de Duitsers zich meteen op het gedeelte van Nederland dat zich niet overgaf. Een goed bewapende en van gevechtservaring voorziene Duitse divisie onder leiding van een SS-generaal Hauser kwam deze kant op. En die hebben vanaf Zuid-Beveland geschoten met kanonnen op Middelburg. De Fransen die hier zaten vuurden ook terug. Er zijn ook vliegtuigbommen op de stad gevallen, maar voornamelijk toch stadsbranden ten gevolge van die beschietingen. En dat heeft ervoor gezorgd dat een heel groot gedeelte van die binnenstad verwoest is.
Ik wist dus niet dat Zeeland zich niet samen met de rest van Nederland had overgegeven.
Nee, dat weten heel veel mensen niet. We hebben geprobeerd om daar verandering in te brengen. En daarom heette ook heel lang de verwoesting van Middelburg het vergeten bombardement. Waarbij je bombardement dan niet echt letterlijk meer als een luchtbombardement moet opvatten. Wat men in het begin wel dacht dat het was, maar wat het toch niet blijkt te zijn. Vooral een beschieting die een grote stadsbrand heeft veroorzaakt. Dat is eigenlijk de oorzaak. Maar mensen weten eigenlijk altijd in een collectief geheugen zit dat verankerd Rotterdam.
Ja.
Plat, boem, kapot. Maar dat Middelburg ook zo getroffen is, komt ook omdat er niet veel slachtoffers waren. Wel heel veel materiële schade.
Ah.
Maar er waren maar rond 20, 22 mensen omgekomen. Want de burgemeester van Walrede Borders, die had die strijd aanzien komen. Die zei, mensen, heb je hier niks te zoeken? Ga weg, verlaat de stad. Dus bijna iedereen was weg, was die stad uit.
En wanneer heeft Zeeland zich dan alsnog overgegeven?
Nou, Walcheren gaf zich al vrij snel na die 17e mei over. Maar de strijd in Zeeuws-Vlaanderen heeft nog tot eind mei geduurd. Dus voordat die Fransen weg waren van Nederlandse bodem en voordat heel Nederland tot het laatste stukje zich had overgegeven, dan zit er wel ergens eind mei. Heel veel mensen weten dat niet.
Dus 2 weken langer dan...
Ja, dan de rest van Nederland.
Voordat ik afscheid van hem neem, laat Peter Seinke nog even de herstelde binnenstad van Middelburg zien.
Kijk, want dit is allemaal, dit is allemaal wederopbouw. Want daar is plein 1940, nou de naam zegt het al, ontstaan in 1940. En dit is allemaal na 40 weer herbouwd. Maar als je zo zeker een beetje door je oogharen kijkt en je kijkt zo rond, dan denk je verrek, dat is gewoon een oude stad. Ze hebben het dus in wat vroeger wel de Delftse school werd genoemd, waarvan je tegenwoordig zou kunnen zeggen traditionalistisch bouwen, hebben ze het weer herbouwd.
Je ziet het helemaal niet, maar dit is gewoon allemaal modern. Ja, maar het lijkt inderdaad alsof het gewoon...
Of het oud is.
Ja, alsof het oud is.
Dat hebben ze eigenlijk best op een goede manier gedaan. Het werd na de oorlog wel een tijd lang vergruisd. Men vond het eigenlijk maar niks. Pieterpeuterig, popperig herbouw. Maar tegenwoordig wordt dat toch wel weer gewaardeerd. Want het heeft wel een, het heeft een hele eigen uitstraling gekregen. Die past bij de sfeer van zo'n oude stad.
Ja. Want daarmee is de oude stad als geheel eigenlijk wel in sfeer bewaard gebleven.
Ja, als je kijkt naar wat er verwoest is. Zo'n 600 panden zo'n beetje. Dat is echt veel door die grote stadsbranden in 1940. Is er toch ook nog heel veel bewaard gebleven. Want we hebben zo'n 1200 monumenten. Dus dat is best veel voor een relatief kleine stad. Kijk, en ze zijn allemaal anders. En overal, als je goed omhoog kijkt en je let goed op die panden, in de meeste van die huizen zit zo'n tegeltje met de Middelburgse adelaar die als een soort vogel Phoenix uit zijn eigen assen reist.
Met daaronder 1940 ook.
1940 en vlammetjes inderdaad. Dus de grote branden van 1940. Die hebben ervoor gezorgd dat er weer nieuwe panden gebouwd zijn. En dat is hier zo gebeurd, op deze manier. In deze straat, dus de Sint-Janstraat, daar staat het eerste huis wat na de brand is herbouwd in 1940. Er zit ook nog een gevelsteen in. Ongeveer. Kijk, want het begin van die straat, dit is allemaal wederopbouw. En kijk je nou die straat verder in, dan zie je dat daarachter zijn oude panden.
Tot zover de foto deel 2. Ik zou zeggen, ga snel luisteren. Ja, of spaar hem op. Nou, ik zou snel gaan luisteren naar deel 3. Met daarin mutsen, lucifers, meer over DP Cornelissen en alles over de Hongaarse snor. Voordat ik ga beginnen, het volgende. En niet het volgende. Ik zeg ook heel vaak het volgende. En dan zeggen mensen, je zegt volgende en geen volgende. Maar nu zeg ik het volgende. Wat wil het geval? Dit programma is heel arbeidsintensief. Mijn podcasts komen ook niet elke week uit. En ik kan mijn programma's alleen maar maken dankzij jullie steun. Word dus lid van Man met de Microfoon. Ga naar petje.af/manmetdemicrofoon. En word al lid vanaf €3 per maand. En ik hou het kort. Ga naar petje.af/manmetdemicrofoon. En dan kunnen we nu beginnen. Dit is een grote bruine envelop. En mijn naam is Chris Baeyema. En ik ben deze keer op avontuur met een foto uit 1925 van een groep mensen die vieren een feestje in een café. En niemand weet wie deze mensen zijn en waar het café is. Maar als je inzoomt op details in de foto, vind je vanzelf mooie verhalen over de geschiedenis. Dit is de foto, deel 3. Middelburgs ambacht. Van de 4 vrouwen op de foto is er één in klederdracht. En kan je eigenlijk zien aan haar klederdracht waar ze vandaan komt? Nou ja, dat kan alleen maar een expert vertellen. En ik heb er twee gevonden en ze stellen zichzelf even voor.
Ik ben Lisa van der Heijden.
En ik ben Wim van der Heijden.
Jarenlang hebben zij zich verdiept in de Zeeuwse klederdracht en er boeken over gepubliceerd. En ik ben naar ze toegegaan en ze wonen in Kleverskerke, een van de kleinste dorpen van Nederland. Het hoort bij de gemeente Middelburg, maar het ligt heel afgelegen. En daarom staat er de prachtige zin op Wikipedia: het mist elke verbinding met een weg van enig belang. Nou ja, ik ging op bezoek bij Lisa en Wim. We zitten nu met de foto voor ons op tafel. Ik heb wel geleerd vroeger dat je aan iemands... Ja, ik wou hoofdtooi zeggen, maar dat is natuurlijk een heel fout woord. Maar aan de kap van een vrouw kan je zien uit welke streek ze komt, toch?
Uit de muts. In Zeeland spreek je nooit van kap, muts. Oh. Daar vlieg ik altijd van overend.
Ja?
Maar het is niet alleen de muts, het is het hele kostuum.
En wat heeft u nou kunnen zien aan deze mevrouw?
In één oogopslag zagen wij beide. Het is walcheren. Het is een specifiek soort walgerskostuum. Het is namelijk het kostuum wat Middelburgs ambacht genoemd wordt. En waarom? Een walgerse vrouw in streekdracht heeft een klein wit mutsje op het hoofd. Een ondermuts en een bovenmuts. Die bovenmuts lijkt in leken ogen het meest op een ouderwets verpleegsterskapje. En je ziet dat deze vrouw een grote bovenmuts heeft, die ook nog een gedeelte om de schouders en op de rug komt. Maar het is een volwassen vrouw. Dat kan je ook goed zien op de foto. Nou, die grote muts is voor kinderen bedoeld, voor meisjes beneden 16 jaar ongeveer, 15, 16. Dan dragen ze zo'n grote muts en op de leeftijd 15, 16 gaan ze dat kleine mutsje dragen. Maar deze vrouw heeft die meisjesmuts op, die kindermuts. En dat betekent dat het kostuum wordt genoemd Middelburgs ambacht. Het gebied ten zuiden van de stad Middelburg, dat heet het Middelburgs ambacht. En meisjes, jonge vrouwen uit dat gebied gingen nogal vaak als dienstmeisje in Middelburg werken. En men vond het in de stad kennelijk leuker, sierlijker, dat ze die kindermuts bleven dragen. Dus dat deden ze dan. Die zetten niet die volwassen muts op, maar die bleven hun kindermuts dragen.
Maar wat was dit dan? Dit was iemand die dus...
Nou, wij denken dat het mogelijk een dienstmeisje is die in dat café werkte. En dan kan ze even zo vrolijk nog wel lid zijn geweest van die loterijclub. Want ze heeft een soort rozet op, net als andere figuren op de foto. Maar het is vrijwel zeker weten een dienstmeisje.
Nou, dat vind ik al heel grappig dat u dat kunt zien.
Ja, maar dat zien wij in één seconde. En ze is ook niet bepaald heel zorgvuldig en heel mooi gekleed. Ik vind zelfs nogal tamelijk slordig zoals ze aangekleed is. Dus dat is zeker niet voor de foto.
Wat is er slordig dan?
Nou, die muts zit heel slordig. Die is gewoon uit haar werk geplukt en op de foto gezet.
Kun je ook zien welk geloof ze heeft?
Nee, op walcheren niet. Op Zuid-Beveland kan je dat wel zien. Er is verschil in de bovenmuts van de protestanten en de katholieke vrouwen. En ook een beetje in de versiering op de beuk. En nog zo wat details. Dat zie je dus ook direct. Maar op walcheren zijn er zo weinig katholieken dat dat geen verschil is.
Het feit dat deze vrouw, want het is geen meisje, dat kan ik ook wel zien. Ja. Dat zij meisjesdracht heeft, dat is dus een opdracht echt van haar werkgever.
Ja, dat hoeft nou niet direct haar werkgever te zijn, maar je zou kunnen zeggen, het was een beetje gewoonte geworden dat vrouwen, meisjes die in Middelburg werkten in hun streekdrachtkostuum, dat dan die meisjesmuts bleven dragen. Maar dat deden ze ook niet echt allemaal. Het was ook een soort eigen keuze. Wilde je dat of wilde je dat niet?
Het is ook makkelijker op te zetten.
Ook,
deze muts die lijkt, is veel groter, maar is veel gemakkelijker op te zetten. Een volwassen muts, ja, daar, het mikt heel nauwkeurig. Je kunt niet slordig rondlopen.
En ja, ik ben ook wel gefascineerd. Hoe bent u daar zo mee in aanraking gekomen? Ja.
Nou, dat is ook een heel lang verhaal. Ik ben zelf niet geboren in Zeeland, maar in Krimp aan IJssel bij Rotterdam in de buurt. Ik ben op mijn 25e in Middelburg komen wonen voor mijn werk. En toen liepen er nog tamelijk veel vrouwen in streekdracht. Ik had het ooit alleen maar eens op plaatjes gezien, maar dan zie je het in werkelijkheid. Ik vond het fascinerend, dus ik heb me er van begin af aan in geïnteresseerd. Maar toen Wim en ik trouwden, toen kreeg ik de kleren van zijn overleden moeder te zien. En die is altijd in streekdracht gekleed geweest, van de geboorte tot haar overlijden toe. En jij had het allemaal bewaard, Wim, dus ik kreeg het in handen. Dat vond ik nog veel fascinerender. En toen ben ik me erin gaan verdiepen. Dus echt op gaan studeren. En nou ja, zo langzamerhand. Ik paste toevallig ook in die kleding. Dus met Wim zijn hulp heb ik het ook aangetrokken. Wat helemaal niet meevalt. Maar ja, dan wil je het ook aan. Dus toen zijn we lid geworden van een streekdrachtvereniging, gewoon om gelegenheid te hebben. Maar jij had ook de kleren van je vader nog bewaard. En nou ja, dan zijn we dus ook mee gaan doen met optredens en presentaties. Maar dan kom je nog in aanraking met andere kostuums ook in Zeeland. En nou ja, die belangstelling is steeds groter geworden. En toen ben ik dus echt onderzoek gaan doen. En dat heeft geresulteerd in dat we samen met een hele groep mensen 3 boeken over de streekdracht hebben doen uitgeven. Dus we zijn er echt over gaan schrijven.
Denkt u dat het eigenlijk ook juist iemand is van buiten die dan denkt van...
Jawel, want ja, Wim vond het heel gewoon. En ja, wel grappig dat ik dat zo interessant vond, maar voor hem was het gewoon dagelijkse kost. Je hebt je moeder nooit anders gezien dan op de boers. Want dat lieve mens heeft ooit 1 keer in haar leven een gewone jurk aangehad. En daar hebben we een foto van en daar staat ze diep ongelukkig op. Ja, dus ja, als je het zo gewend bent, is het niks bijzonders. Maar voor mij was het wel bijzonder.
Ja, het is net zoals als je, want ik kom uit Amsterdam, maar als je dan met de blik, als je een buitenlander die een boek schrijft over Amsterdam, dan denk je, oh ja.
Ja.
Dat is bijzonder.
Ja, dan kijk je
maar,
anders.
Maar paste u ook nog in het kostuum van uw vader eigenlijk? Dat lijkt me een kleiner mannetje.
Jawel, die was wat korter. Dus de broek die staat wat op hoogwater. Maar het, dat is niet zo erg. De boerenbroeken die waren altijd kort. Als je door het land moet lopen, dan moet je niet al te lange broek hebben. Want dan wordt die steeds vies en broeken kun je niet wassen.
Als Lisa er een boek bij pakt met daarin een foto waarop de moeder, oma en overgrootoma van Wim staan, dan blijkt dat de kostuums veel minder strenge regels hadden dan ik dacht.
Iedere generatie veranderde wat aan het kostuum. Je kan zien dat die jonge vrouw in het midden moderner gekleed is. Het haar zit hoger boven het voorhoofd. De beuk valt lager. De krullen zitten hoger. Dat is modern.
Maar toch bestaan de kostuums bij zowel de vrouwen als de mannen uit, ja, vaste onderdelen. Lisa en Wim noemen ze even op.
Een hemd, een borstrok.
Zwarte broek met klepstukken en broekstukken van zilver, voor mooi.
Een beuk, een doek.
Over je hemd droeg je een boezeroen.
Een jak. Alleen al op het bovenlijf.
Keelknopen, gouden keelknopen.
En aan het onderlijf 1 of 2 of 3 onderrokken.
Daaroverheen, voor mooi, een vest.
Een bovenrok en een schort.
En daaroverheen, je noemt het een rok.
Kousen, ondermuts, bovenmuts. Dat is nogal wat.
Maar die waren allemaal precies hetzelfde. In Walcheren, Zuid-Beveland. Zelfs één Zuid-Beveland ook hetzelfde, alleen 1 knoop verschil.
Een zak onder je bovenrok zit, een soort opbergzak, die heb je ook nog.
En wat zit er dan in?
Je portemonnee, je huissleutel, je rolletje pepermunt, alles. Want een handtasje hadden ze vrijwel nooit bij zich.
En verder had je een hoofddeksel op. Dat kon bij de oudere mannen een petje wezen. De jongere mannen, zoals mijn vader, die droeg nooit een pet. Die droeg een hoed. Die had dan een soort bolhoed.
Maar wat veranderde dan in de loop der jaren?
Nou, heel langzaam veranderde. Allereerst de kleur. Tot in, zeg maar, 1850, 1875. was de kleding veelkleurig. Maar toen kwamen de synthetische verfstoffen. En dan kon je ook zwart goedkoop maken. En zwart was chic. Dus men wilde ook chic. De staalmeesters zijn ook in het zwart.
En hoe sterk de traditie ook was, uiteindelijk is de klederdracht uit het straatbeeld verdwenen, te beginnen bij de mannen.
Kijk, boeren die gingen op de duur en overal dragen. Ja, dan loop je niet meer in streekdracht. Dus zondags wel. En op feesten, maar ja, dan was het een beetje omslachtig. En dan meer mannen deden dat, veel mannen. Vooral de periode na de oorlog, maar dat was ook, geldt ook voor de vrouwen. Na 40, toen veel mensen hier van Walcheren geëvacueerd werden. Dan kwam je ergens anders terecht en was het materiaal niet te krijgen. Dan gingen de mensen ook veelal in dracht, uit de dracht.
In, nou, ook omdat je in een burgers. Andere omgeving zat natuurlijk. Dat je wilde niet weer heel erg opvallen.
Misschien. Nee, en men ging ook meer reizen. En dat ook, speelde ook mee.
Je ging meer auto rijden op een brommer en zo. Ik weet nog dat toen de helm verplicht werd op een brommer, dat was voor die Walcherse vrouwen een punt om te stoppen met rijden op die brommer. Je kan niet een helm over je muts zetten. Want wij kennen een vrouw die had een rijbewijs en die reed zelf auto. Maar toen het verplicht werd om hoofdsteunen in de auto te hebben, zei ze, ja, maar ik moet geen auto met een hoofdsteun, die wil ik niet. Want dan kon ze niet goed zitten met die muts, want die steekt nogal uit naar achteren. En daar mag natuurlijk niks en niemand aankomen, want dan kreukt die. Dus dat ging niet.
Dus zomaar zeggen, het feit dat mensen een helm op een brommer moesten hebben, dat heeft al een beetje uit het kostuum
gedreven. Of je ging niet meer op de brommer, of je stapte uit je boerenkostuum en je ging op burgerkleding over. Want dat stelt zulke eisen, die kleding. Ja, het is het een of het ander. Ja.
Want het, in de loop van de jaren is die dracht ook helemaal verstart. Toen dus steeds minder mensen gingen uit de wacht gingen.
Het was,
Nee, dus het is een soort uniform geworden, harnas. Van het moet zo. Ja. En vroeger was het veel meer, had je toch veel meer vrijheid. Ja. Maar doordat er zo weinig overblijven, men keek naar elkaar en het moest zo. Ja. En daarom is ook teloor gegaan, want het is niet meer draagbaar.
In heel Zeeland zijn alleen op Walcheren nog een handjevol vrouwen in klederdracht. En in Middelburg is er nog maar één, een mevrouw van 100. Als ik weg wil gaan, blijkt dat dat nog niet kan. Want Wim begint opeens over de fotograaf D.P. Cornelissen. De onnauwkeurige fotograaf.
Het is een foto van Cornelissen. Maar dat heeft ze misschien met Peter besproken. Oh,
nou ja, die Cornelissen, zelf...
Die heb ik nog wel gekend. Die had een sigarenzaak, annex foto'zaak. Want ik ben van 44, hè, dus toen ik hem kende, was ik een jongen. En ik ging daar ook wel eens foto's kopen. Je ziet er bijna altijd, die foto's, want die zijn van Cornelissen aan de zijkant nooit scherp. Dus altijd een beetje belicht. Komt er, ik ken geen echt scherpe foto's van Cornelissen. Er waren wel andere fotografen die nauwkeuriger fotografeerden.
Dus als ik niet had gezegd dat hij van Cornelissen was, dan had hij kunnen
dit
zien.
Dit is ook, vind ik, ja, dat zegt Cornelissen.
Maar vertelt u even iets over die. Want ik wil weten, waarom wilde u foto's kopen en waarom ging u daarheen?
Nou, hij had een heleboel foto's gemaakt van Middelburg in de oorlog. Het verbrande Middelburg. En nou, dat vond ik interessant. En ik haalde daar, kocht daarvoor een Habbekraats, kocht je een foto. Dat waren allemaal reproducties, of afdrukken natuurlijk, die je had gemaakt. En dan kocht je reproducties van het oude Middelburg. En dat vond je nog leuk. Want hij, deze foto is dan van 25. Maar hij heeft natuurlijk in de oorlog, of voor de oorlog, talloze foto's van Middelburg gemaakt. Maar het mooiste vond ik dan de ruïnes van Middelburg.
Hoe oud was u toen?
Nou, ja, jaar of 15, denk ik.
En wat voor zaak
was het? 10 of 15.
En wat voor man was het?
Ja, mijn idee, want ja, kijk, ik was tussen 10 en 15. Een, ja, zo een staten, een vrij statige man. Niet overvriendelijk, maar je kreeg wel altijd wat je vroeg. En echt zo'n sigarenzaakman met een, ik weet het niet hoor, maar hij zou dus een ketting op zijn buik kunnen hebben. Een hoge broek. Zo liepen veel mannen, althans winkeliers.
Wim blijkt een groot verzamelaar van ansichtkaarten met erop historische foto's van Zeeland. En dan vooral van Walcheren en specifiek Middelburg. En hij haalt even een multomap van boven, vol ansichtkaarten. En daartussen zitten natuurlijk ook ansichtkaarten van D.P. Cornelissen.
Kijk, dit zijn allemaal ansichtkaarten. En die heeft hij, geloof ik, nooit uitgegeven. Kan ik me niet
herinneren. Jawel, hij heeft ansichtkaarten.
Heeft die ansichtkaarten uitgegeven?
Ja, zeker.
Kijk, dat zijn er geen van hem. En die zijn veel te goed.
Het was nou, eigenlijk gewoon een slechte fotograaf, maar nou, hij was op het goede moment aan het fotograferen.
Ja, dit zou van hem kunnen zijn.
Ongelooflijk, maar dit is echt Middelburg ontzettend in puin. Ja, ja, D.P. Cornelissen.
Die is van Cornelissen.
En dit is een foto van de Lange Delft. Vanaf de markt, 17 mei 1940.
Ja.
Helemaal in puin deze hele straat. En dan drie vrouwen die er doorheen lopen.
Ja.
Was dit een groot verhaal in uw familie ook? Dat bombardement?
Jawel, jawel. Ja, bombardement van 40. Mijn grootvader vertelde altijd, wij woonden naast mijn grootvader. Die vertelde altijd, ik heb op 14 mei... de Lange Jan naar beneden zien komen. Vanuit Koudekerk, hè? De brandende toren naar beneden viel.
Maar is de Lange Jan gevallen?
Ja. Ja, het houten stuk. Het bovenstuk, hè. Kijk, hier zie je hem. Het bovenstuk.
Zullen we zeggen de spits?
Ja, de spits. Die was van hout. Die is... hier. Ja, kijk... Dit stuk, tot hier, is gevallen. Met de klokken erin.
Voordat we de multomap dicht doen, maken we er toch even een sport van om te kijken of we een foto van D.P. Cornelissen kunnen herkennen.
Wel, dit kan er ook eentje wezen van Cornelissen.
Zal ik eens kijken? Nou, ik vind hem eigenlijk... ik vind deze eigenlijk al te mooi voor een Cornelissen. Ja, het is niet een Cornelissen.
Dit is er zeker een Cornelissen.
Ja?
Ja, dat weet ik zeker.
Ja, dit is een zwarte vaag, rand. Ja, een zwarte rand. En vaag.
Ja, dat is een Cornelissen.
Ja, verdomd, er staat zijn stempel achterop.
Ja, wel.
Nee, maar dit is echt een zwarte rand aan de zijkant. En dan iets vaags. En dan ja, een tram die voorbij rijdt.
Ja, want zo'n foto zelf geef je toch niet uit?
Nee, dit zou je afkeuren.
Ja.
Het luciferdoosje. Mijn zoon Teun is veel jonger dan ik en heeft veel betere ogen. Dus die kan af en toe naar die foto kijken zonder een bril. En, hij heeft gewoon lenzen. Maar ja, hij kan wel beter kijken. En hij zei op een gegeven moment... Hey, ik zie op die tafel tussen het bier een luciferdoosje. Met een molen erop.
Goedenavond, Arno Meijer.
Hey Arno Meijer, je spreekt met Chris Baeyema.
Hallo.
Naar aanleiding van dat luciferdoosje dacht ik, ja, ik moet op zoek naar een expert. En toen vond ik een site van de Stichting Studie- en Documentatiegroep Lucifers Etiketten. En Arno Meijer is daar de secretaris, maar wat is het voor stichting?
We hebben als doelstelling eigenlijk om de geschiedenis eigenlijk van de Nederlandse en in mindere mate de Belgische lucifersindustrie in kaart te brengen. En zoveel mogelijk te documenteren wat er in Nederland ooit op de markt is gekomen.
Nou, Arno lijkt mij dus de ideale persoon om iets te zeggen over het luciferdoosje met de molen erop. Maar het verzamelen van lucifers etiketten, dat verdient enige uitleg. Arno.
Het is een hobby die populair was eigenlijk in de jaren 60, met name van de vorige eeuw. Nu is het toch een marginale hobby, mag ik zeggen, met alle respect eigenlijk. Maar ja, ik ben er als een relatieve jonge persoon ingerold door mijn vader, die ook vroeger verzamelde. En die het vuurtje eigenlijk heeft doorgegeven, zo gezegd.
Ja, hoe oud ben jij?
Ik ben 46, dus dat is nog betrekkelijk jong.
Binnen de Lucifer-gemeenschap.
Ja, ja.
En je hebt naar de foto gekeken, toch?
Ja, inderdaad. Ik heb de foto even bekeken. En inderdaad, ik moest hem even vanaf een schermpje kijken. Dus ik kon niet goed inzoomen. Maar ik zag wel inderdaad de beeldnis van het molenembleem eigenlijk. Hè. En het molenbeeldmerk was een van de belangrijkste merken die in de Nederlandse lucifersindustrie hebben gelopen. En het is uitgegeven voor het eerst in 1910. En die hebben dat merk jarenlang gevoerd. Eigenlijk tot het einde van de Nederlandse lucifersindustrie. En dat was in 1910.
Ja, en werden de molenlucifers in 1925 heel goed verkocht?
Ik denk dat het rond 1925 inderdaad wel het meest verkochte merk was. Naast Zwaluw, wel bekend.
Ja, en was het zo dat die molen dan iets meer Nederlands had of zoiets?
Dat denk ik wel, ja.
En werd dat ook dan met slogans aan de man gebracht?
Ja. Wat je toen had is inderdaad dat er heel veel met steunt de Nederlandse nijverheid werd geadverteerd. Hè? Maar een leuke, je had een aantal slogans echt uit die begintijd. Dat bijvoorbeeld iedereen loopt met molentjes, is er eentje. Zolang de molen draait geen nood, was een andere slogan die werd gebruikt. Dat is echt, hebben we het dan over 1910, 1915 ongeveer die periode. Dus dat waren de slogans die werden gebruikt om dat product aan de man en vrouw te brengen, beter gezegd.
Ja, nu zag ik dat de luciferindustrie eind 19e eeuw in Nederland begonnen is in Eindhoven, waar ook deze molenlucifers vandaan komen. Maar is dat niet een hele gevaarlijke business?
Niet in de tijd waarover we nu spreken, maar in de 19e eeuw was dat natuurlijk wel een behoorlijk gevaarlijke industrie. Er brak nog wel zoiets brand uit en daar ging al ooit in vlammen op. Dus dat was wat meer risicovol. Denk ik in de 20e eeuw, dus ook vanaf 1910, dat de veiligheid op zich al wel redelijk op orde was. Dus eigenlijk zijn er in de 20e eeuw geen noemenswaardige grote incidenten meer geweest. Met brand of met andere grootschalige rampen die hebben voorgedaan.
Ja. En waarom was dit zo'n goede plek om een lucifersfabriek te beginnen?
Eindhoven was een interessante plek, omdat daar relatief veel hout voorhanden was. En andere factor was dat de arbeid relatief overvloedig was. Mm-hmm. En relatief goedkoop was.
Ja, en ik zag dat we uiteindelijk zijn opgeslokt door de Zweden. Maar even over de lucifer zelf. Wat is het verschil met die Nederlandse lucifer en de zwaluwlucifer?
Het zat er met name eigenlijk in de kwaliteit van het type hout eigenlijk. Wat je zegt, Nederland was met name gericht op populierhout. Dat heeft voor het groeit hard natuurlijk. Het is flexibel, maar het breekt ook net iets sneller dan de houtsoort die in Zweden met name wordt gebruikt. Daar hebben ze geen populier, maar gebruiken ze aspenhout. En die is ook goed brandgoed. Is ook flexibel, maar breekt net iets minder snel eigenlijk. Dus dat werd eigenlijk van oudsher ook gezien als Zweedse fabrikaten, als Zweedse kwaliteit die net nog wat beter was.
En uiteindelijk is de industrie verdwenen en bestaat die niet meer in Nederland. Maar even tot slot, hoe belangrijk was de lucifer-industrie ooit?
In Eindhoven was de industrie met name eind 19e eeuw de grootste industrie tot bijna de grootste industrie. En de naam was ook, hè, dus Eindhoven is bekend om de lichtstad, hè, als lichtstad. En de gedachte is altijd dat dat kwam omdat Philips daar ooit is ontstaan, hè, met de gloeilampen, hè, maar de lichtstad, de benaming komt met name eigenlijk vanuit de lucifersindustrie nog. Hè? Omdat die licht bracht eind 19e eeuw al. Dus die associatie met lichtstad is door de lucifersindustrie en niet zozeer door Philips.
Nou ja, kijk, dit is voor mij al genoeg redenen om blij te zijn dat mijn zoon Teun het luciferdoos heeft ontdekt.
Ja.
Dank je wel. En ik zag dat jullie nog een voorzitter zoeken, toch?
Je zoekt nog een voorzitter. Ja, al trouwens een tijdje, maar goed. Mocht je iemand kennen, laat het weten.
Als je iets met Lucifers etiketten hebt of zou willen hebben, dan is het...
Dat je enige affiniteit met de hobby hebt. Okay. Dat denk ik belangrijke randvoorwaarden en... Ja, verder zijn de eisen niet zo heel hoog.
Oké, nou, ik, wie weet komt er nog een voorzitter via mij
naar jullie toe. Ja, wie weet.
Oké, okay, heel erg bedankt.
Ja, graag gedaan. Dank en een fijne avond. Ja,
jij ook, doeg.
Hoi.
Doei, doei. De Hongaarse snor. Op mijn pagina van petje.af, en je kunt lid worden hè, van een grote bruine envelop en man met de microfoon, door je aan te melden bij petje.af/man met de microfoon. Maar op die pagina van mijn leden stond de foto en Sanne had daarbij gezet, hij had heel veel dingen opgenoemd, maar onder andere... De snor is uit, maar daar trekt de meneer rechts voor zich niks van aan. Had de snor nog een bepaald statussymbool destijds? En het is wel opvallend, want er staan 16 mannen op de foto en maar één man met een snor. Kortom, ik heb me verdiept in de geschiedenis van de snor en ook allereerst in de snorstijlen. Want er zijn natuurlijk verschillende snorren, zoals de Engelse snor, die is smal... Beginnend midden op de bovenlip en dan lange snorharen met zo'n krulletje naar boven. Hercule Poirot heeft zo'n snor. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de Van Manchu snor. Dat is zeg maar zeg, ja, de bijna afgezaagde Chinese snor die zo heel lang naar beneden loopt. De chevron, ook wel de pornosnor genoemd. Tom Selleck, Magnum, droeg hem onder andere. Je had de potloodsnor, een soort streepje op de bovenlip. De tandenborstel van Adolf Hitler en Charlie Chaplin. En bijvoorbeeld ook de walrus. Die had Albert Einstein. Maar de meneer op mijn foto, en ik pak er hem even bij. Hij zit dus rechts vooraan, een wat oudere man. En hij heeft een harige grote snor met punten naar de zijkant. En dat is een zogenaamde Hongaarse snor. Het feit dat hij als enige een snor heeft, ja, betekent dat de snor an sich niet heel populair was. En de snor heeft in de loop van de geschiedenis ja ook een soort golfbeweging meegemaakt qua populariteit. De snor is in de loop der eeuwen eigenlijk altijd wel het symbool geweest van mannelijkheid. En in de 19e eeuw was het zo dat als je bij de keizerlijke garde van Napoleon kwam, dan moest je zelfs een snor dragen. Dat was verplicht. Net zoals in het leger van Engeland. Tot 1916 was de snor verplicht. En binnen het Engelse leger was het zelfs zo, als je een lage rang had, dan had je een kleine snor. En hoe hoger de rang, hoe dikker en voller. En de hoogste militairen mochten dan ook een baard. Oude militairen in Engeland die hadden weer dan een opvallende grote opkrullende snor. De zogenaamde handlebar, ook wel imperial genoemd. In de 19e eeuw was in heel Europa eigenlijk de snor ja, een soort militair mannelijk symbool. Dat betekende ook dat bijvoorbeeld in Spanje was het verboden om als gewone burger een snor te dragen. Deed je dat wel, dan kon je 6 maanden in het gevangen gegooid worden. En ook in Beieren bijvoorbeeld had de koning burgers verboden om een snor te dragen. En dan wil ik jullie nu meenemen in de geschiedenis van de Hongaarse snor. Oké, stel je voor, Hongarije in de 19e eeuw. In die eeuw is er een soort Hongaars nationalisme ontwaakt. In de eeuwen daarvoor, waren ze eerst deel van het Ottomaanse Rijk en daarna van het Habsburgse Rijk. Maar onder de Hongaren ontstond een soort verzet. En ik heb een schitterend boek gelezen, dat heet Everyday Nationalism in Hungary, 1789-1867, kan je vertalen als een soort alledaags nationalisme in Hongarije. In de periode 1789, belangrijk in heel Europa, de Franse Revolutie, tot 1867. Het begin van de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije. Er ontwaakt dus een Hongaarse nationale identiteit onder de gewone mensen. Zij voelden zich Hongaars en daarom hechten ze er belang aan om bijvoorbeeld Hongaars te spreken, zich op een bepaalde manier te kleden, Hongaarse wijn te drinken en, ook heel belangrijk, mannen droegen een Hongaarse snor. Want ja, de snor was in het militaire leven in Hongarije nog eigenlijk belangrijker dan in de rest van Europa. En de snor had ook buiten het leger zijn intrede gedaan. En dat was eigenlijk vooral om zich af te zetten tegen het Oostenrijkse gedeelte van het Habsburgse Rijk. De Oostenrijkse Duitsers. Want die hadden allemaal gladgeschoren gezichten. En er is bijvoorbeeld een verhaal van een toneelstuk met een decor. En in dat decor is een maan, waarschijnlijk met een gezicht. En die is kaal. En daar heeft op een gegeven moment iemand een hele grote snor op getekend. En toen werd het Hongaarse publiek helemaal gek. Natuurlijk vooral omdat ze zich daarmee verzetten tegen de Oostenrijkse Duitsers. Het is zelfs zo dat op een gegeven moment alle Hongaarse mannen een snor droegen. En als je er geen één droeg, dan werd je toch min of meer gezien als een overloper. En in de loop van de 19e eeuw ontstonden er ook allemaal uitdrukkingen. Zoals een Hongaar zonder snor is als een vogel zonder nest. Of als een koning zonder land. Of, en dat vind ik eigenlijk het leukste, als de paus zonder Bijbel. Je zult dan ook begrijpen dat de Hongaarse pers onmiddellijk dook op het verhaal van de Hongaar met snor. Die solliciteerde als ober bij een bekend Oostenrijks restaurant en geweigerd werd vanwege zijn smerige gezichtsbeharing. Grote stukken in de krant. En dan is er ook nog het verhaal van de militair die zat bij de cavalerie, had een hele grote snor, maar die was in brand gevlogen en toen heeft hij gebruik gemaakt van, toen al, haarextensies. Maar het allermooiste verhaal is dat van die patriot. Die wilde spioneren bij de Oostenrijkers. En om zich te vermommen, heeft hij zijn snor eraf gehaald. Nou, was hij onherkenbaar als Hongaar. In de loop van de 19e eeuw verzoenden de mensen van het Habsburgse Rijk zich uiteindelijk met de snor. Dus om te zeggen de Oostenrijkse tak. Bijvoorbeeld keizer Frans Jozef, die droeg een hele grote volle snor. Dus uiteindelijk verloor de snor zijn subversieve kracht. En dat eindigde min of meer definitief in 1867, toen Oostenrijk en Hongarije gelijkwaardig verder gingen in de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije. En dan zitten we tot slot met de man op de foto met de Hongaarse snor. Want hoe zat het in 1925 met de populariteit van de snor? Eigenlijk kan je zeggen, in de 19e eeuw was de snor heel mannelijk, want alle militairen droegen ook een snor. Maar zoals ik al zei, in 1916 zijn de Engelsen gestopt met het verplicht dragen van de snor in het leger. En dat kwam ook doordat een snor of een baard heel onhandig was in combinatie met een gasmasker in de Eerste Wereldoorlog. Dus vrijwel alle soldaten waren gladgeschoren en dus was de snor minder populair. Tot zover de derde en laatste aflevering van De Foto, horende bij het project Een Grote Bruine Envelop. En ik kom over een tijdje met twee nieuwe avonturen naar aanleiding van twee andere enveloppen die ik ga kiezen. Dus daar kan je op wachten. En ondertussen ben ik ook weer bezig met het maken van een nieuwe mini-romcom. Dus die krijg je binnenkort te horen. Ik zou zeggen, tot snel!